Beste mensen, welkom vanavond over de vroege kerk en profetie en wat dat ons te zeggen heeft voor vandaag. Ik ben blij met deze grote opkomst. Ik heb er meerdere gehoord die gezegd hebben, ik heb iets in de visie gelezen. Dus dat vind ik al mooi dat de visie deze avonden dan ook aankondigt. Blij dat, dat jullie in deze opkomst hier zitten. Wat ik met jullie wil lezen is ter opening van deze avond is Handelingen 11, vers 25 tot en met 30. Jullie wel bekend, denk ik. Dat betreft, zal het geen verrassing voor jullie opleveren.
Ik wil even vragen, ik wil zo dadelijk foto nemen. Is dat oké?
Okay?
Ja, als je die kant op doet, dan
vind ik
het oké.
Okay.
Ja. Ik weet niet of iedereen die zo opkrijgt. Dat is een andere vraag, maar ja. Oké, Handelingen 11, 25. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen. Iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij. En lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen. Nou, gezien het hele thema van vanavond is dit een duidelijke aanwijzing dat er profeten waren in de vroege kerk. En dat brengt ons dan ook gelijk bij het thema wat wij willen bespreken. En ik denk dat Gijs van der Brink die vanavond deze avond zal leiden, ongetwijfeld ook ergens op Agabus zal terugkomen. Dat is in ieder geval mijn verwachting. En zo niet, dan ja.
Dat is jammer.
Dat hebben we toch genoemd.
Maar het is natuurlijk een duidelijk stuk in de Bijbel waarvan je zegt van profeten hadden een plaats in de vroege kerk. En dat is een hele heldere, ik vind het zelf een hele heldere aanwijzing, dat dat ook in de tijd nadat Christus is weggegaan en teruggegaan naar de hemel, dat hij ons ook deze mensen gegeven heeft om de kerk te dienen. Te waarschuwen, te vermanen, te bemoedigen, alle zaken meer. En dan zie je hierin ook dat hij Paulus waarschuwt. Dat hij hier een hongersnood voorzegt, die ook gekomen is enzovoort. Zodat mensen zich kunnen voorbereiden op datgene wat komt. En dat is denk ik ook een van de taken van een profeet. Maar ik ga daar niet allemaal uitgebreid over spreken. Want we hebben een inleider vanavond. En dat is veel beter om daarnaar te luisteren, denk ik zelf. Dus ik wil deze avond opdragen in gebed. Vader, wij danken u. We danken u dat we met elkaar kunnen nadenken over die gaven van profetie, over profeten. En welke plek die hadden in de vroege kerk, maar ook welke plek hebben die nog weer vandaag. We danken u voor Gijs van der Brink die de inleiding wil verzorgen en zegen hem ook in datgene wat hij gaat zeggen vanavond. We bidden voor een avond die zal zijn naar uw wil. We bidden u voor uitwerking en doorwerking ook van de avonden die wij regelmatig beleggen, om op die manier ook datgene wat u van ons wilt bekend te maken, zodat wij dat ook ontvangen en ook zullen doen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Amen. En dan geef ik nu het woord aan Gijs van der Brink.
Dankjewel. Ik ga het toch even bestaan. Dat is niet wat prettiger dan wat zien. Het is een altijd een, het is doorgaans een beladen onderwerp in de breedte van de kerk. Maar wat ik vanavond probeer te doen, dat is vertellen hoe het in de vroege kerk, bij de profeten en bij de profetieën eraan toe ging.
Het is een belangrijk onderwerp, want Paulus die zegt dat het een van de belangrijkere gaven is. Hij besteedt daar hoegenaamd een heel hoofdstuk aan in 1 Korinthe 14. En vandaar dat we niet zomaar met iets bezig zijn. En we willen graag leren, vooral van deze mensen. Want ik wil met jullie nadenken over de vroege kerk, maar dan met name de allervroegste kerk van de apostolische vaders. Apostolische vaders, dat zijn de kerkvaders die leefden vlak na de apostelen. En ze worden apostolische vaders genoemd omdat ze de apostelen zelf nog gekend hebben. En dat betreft, zij hebben 17 brieven nagelaten, die meer wel, maar die ons nog, die nog bekend zijn. En die, in, wat er in die 17 brieven staat, dat wil ik laten zien, wat zij zeggen over de profetie. Die brieven zijn geschreven tussen 70 en 150, 160 na Christus. Waar zoeken wij een antwoord op? Tenminste, dat zijn mijn vragen. Misschien hebben jullie meer vragen. Maar wat verstond men in die vroege tijd onder profetie? Hoe ontving een profeet zijn boodschap? Hoe maakte men onderscheid tussen de ware en de valse, de echte en de onechte profetie? Wat is het verschil met de bediening van een leraar? Hoe verhoudt zich de boodschap van de profeten tot het geschreven woord, de schrift? En tot slot, hoe was de relatie tussen de profeten en de met profetieën en, het in, en, het, en de kerk als instituut? En die laatste vraag is enorm belangrijk. Dat zal straks wel blijken. Ik begin met Ignatius. Is gestorven 110 na Christus. Oh ja, er is een stencil uitgedeeld. Daar staan de teksten op die ik zo lees. Niet allemaal, maar de meeste, de belangrijkste, staan daarop. Dus uit die tijd. Heeft iedereen dat
als er mensen zijn die het niet hebben? Er zijn mensen die geen handout hebben. Nou, ligt hier.
Oké, dan kun je zelf meelezen. En ik praat daar wat omheen, om die teksten. Ignatius, die was vanaf 70 na Christus opziener, bisschop. Al naar gelang je kerkelijke traditie wordt het anders benoemd. Maar die was vanaf 70 na Christus opziener. Dat zeg ik maar als goed geaard protestant. In Antiochië. Hij is in 110 na Christus in Rome als martelaar gestorven. Door de wilde dieren verscheurd. Hij wordt gevangen genomen enkele weken, waarschijnlijk maanden daarvoor. En hij wordt begeleid door 10 soldaten naar Rome gebracht. Dat gaat op een redelijk rustige manier, want hij ziet kans om een viertal brieven te schrijven op die reis naar zijn oordeelsplek. En een van die brieven heeft hij geschreven aan de gemeente van Philadelphia in Klein-Azië, Turkije. En daar zegt hij het volgende, het staat ook op het stencil uitgeschreven. Hij schrijft hier aan de gemeente: ook al hebben sommigen mij als een zwak mens willen verleiden, de geest die van God komt, laat zich niet verleiden. Want hij weet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Hij brengt het verborgen aan het licht. Ik heb te midden van hen uitgeroepen, ik heb gesproken met een luide stem, de stem van God. Houd vast aan de opziener, of de bisschop, episcopos, hè, de oudste raad en diaken. Sommigen spraken het vermoeden uit dat ik dit zei, omdat het mij bekend was dat sommigen zich hadden afgescheiden. Maar hij, om wie ik gevangen ben, is mijn getuige dat ik het niet van een mens vernomen heb. De geest verkondigde dit, doet niets zonder de opziener, bewaart uw lichaam als een tempel van God, heb de eendracht lief, ontvlucht de scheuringen, wees navolgers van Jezus Christus, zoals hij het weer is van de Vader. Tot hier Ignatius in zijn brief aan Philadelphia. Ignatius, die beschouwt dus de woorden die hij daar heeft gesproken, toen hij de gemeente bezocht, beschouwt hij als woorden die hij direct door de geest geleid van God had gekregen en heeft uitgesproken. Hij zegt dan ook, de geest verkondigde. En met andere woorden, zo spreekt de Heilige Geest. En verder zegt hij, heel interessant, hij zegt, die woorden sprak ik met luide stem, met de stem van God. En dat gebeurt vaker bij de profetieën, dat door de geest gedreven mensen die spreken met emotie en vaak met enige stemverheffing. Dat is een teken, als iemand met emotie spreekt, dat is een teken dat het hart geraakt is. Maar door wie? Door de Heilige Geest of door een andere geest? En maar Ignatius die zegt hier ook dat hij sprak te midden van de verzamelde gelovigen. Een heel belangrijk element in diverse brieven. Dat wil zeggen tijdens de samenkomst. En meestal tijdens het gezamenlijk gebed. Daar komen we straks op terug naar aanleiding van de brief van Hermas. Wat betreft de inhoud van de profetie van Ignatius, is het voor ons van belang dat hij hier zegt dat de geest, de Heilige Geest, verborgenheden aan het licht brengt. Er was namelijk oneenigheid in de gemeente, er was ongehoorzaamheid in de gemeente van Philadelphia, en nog meer, er was geroddel en er zijn verdenkingen, dat is allemaal niet onbekend. En sommigen die zeggen dat Ignatius, die heeft voorkennis gehad, dat werd zo gesproken, hij is ingelicht en toen is hij gekomen, deze beste broeder, en toen heeft hij de vorm van een profetie, heeft hij tot ons gesproken om zijn eigen woorden het gezag van God te geven. Nou, jullie kunnen het lezen hoe hij daarop reageert. Het is te triest voor woorden dat iemand die op weg is naar zijn executie, dat hij dit moet schrijven. Dat hij zelf moet schrijven van, bij de naam van God zeg ik van, dat ik het niet van iemand gehoord heb. Maar dit gebeurt, dit is helaas de praktijk. Hij reageert furieus. Hij om wie ik gevangen ben, is mijn getuige dat ik het niet van een mens heb vernomen. En enkele weken later werd hij verscheurd door de wilde dieren. Profeteren is dus direct uit het hart door de geest gedreven spreken. En de geest die openbaarde geen nieuwe leerstellingen aan Ignatius, maar openbaarde aan hem een verborgenheid. Een verborgenheid. En zo spreekt Paulus daar ook over in 1 Korinthe 14, vers 25. Daar zegt Paulus, maar als allen profeteren en er komt een ongelovige binnen, of buitenstaander, dan wordt hij door allen beoordeeld en worden zijn verborgen gedachten blootgelegd. Dus ook Paulus die weet van de Heilige Geest die verborgenheden openbaart. Het spreken van de Geest, dat geeft richting aan de levenswandel van de gelovigen, geeft sturing aan het gemeenteleven ook. Het zijn, als we dat zo lezen, wat dan de Geest zegt, zijn helemaal geen bijzondere dingen. In zijn algemeenheid was alles wat Ignatius geopenbaard kreeg wel bekend. Iedereen die weet het wel. Maar God bepaalde op dat moment in die gemeente, op dat uur, wat er aan de hand was. En naar die boodschap, want de Bijbel is een dik boek met veel boodschappen, maar naar die boodschap moest op het moment dat Ignatius daar was en dat geopenbaard kreeg, geluisterd worden. Dat is tot zover Ignatius. Polycarpus. De tweede apostolische vader. Komt uit Smyrna. Ook Klein-Azië. Hij stierf in het midden van de tweede eeuw. Ook de marteldood. Maar het ging iets anders. Het staat allemaal opgeschreven in het geschrift. De marteldood van Polycarpus. Daar staat het allemaal in. Als Polycarpus te horen heeft gekregen dat hij voor de wilde dieren zal worden geworpen, dan gaat hij op aanraden van zijn vrienden, raden hem aan om te vluchten, maar hij wil dat niet. Maar hij gaat wel op aanraden van zijn vrienden buiten de stad, een klein beetje buiten de stad, met een aantal andere gelovigen. En daar gaan ze bidden. Hij een klein buitenverblijf. En zij, er staat dan, zij bidden daar dag en nacht. Voor iedereen. En voor de gemeenten. En voor alle christenen ter wereld. Dag en nacht. En dan zijn ze daar aan het bidden. Dat is heel mooi dat dus gelovigen zijn die zo'n broeder eigenlijk biddend begeleiden na zijn executie. En dan staat er dit, 3 dagen voor hij gevangen werd genomen. Toen hij weer bezig was te bidden, kreeg hij een gezicht, een visioen, waarin hij zag dat zijn hoofdkussen verbrand was. Hij keerde zich tot zijn vrienden en zei, ik moet levend verbrand worden. En als dan de dag van zijn rechtszaak aanbreekt en hij wordt veroordeeld, en wat blijkt dan? Dan zijn de dierenfeesten, die zijn afgelopen. En dan wordt er besloten dat Polycarpus niet voor de wilde dieren gegooid wordt, maar dat hij levend verbrand gaat worden. En de gelovigen van Smyrna, die zijn daar niet verbaasd over. En die brengen dat als volgt onder woorden, ik citeer, het gezicht moest immers uitkomen dat hem verschenen was, betreffende het hoofdkussen dat hij zag branden, toen hij in gebed was en zich tot zijn vrienden richtte met de profetische woorden, ik moet levend verbrand worden. Kijk, de profetische werking, de werking van de Heilige Geest, die dingen openbaart, daar heeft Jezus ook over gesproken. En dat is een minder bekende tekst, en die lees ik nu voor, Johannes 16, vers 13. Het is wel een bekende tekst, alleen het wordt vaak anders uitgelegd. Johannes 16, vers 13. Wanneer de Geest der waarheid komt, zegt Jezus, zal hij jullie leidsman zijn naar de volle waarheid. Niet dat hij eigenmachtig zal spreken, hij zal slechts zeggen wat hij te horen krijgt. En dan komt het. En wat komen gaat, zal hij jullie meedelen. Ofwel de NBG-vertaling. En de komende dingen zal hij u openbaren.
Verkondigen.
Verkondigen, dat was het. Verkondigen, ja. Maar ik lees nou al 15 jaar in de Willibord-vertaling. En dan raak je in de war. Maar die NBG'en zitten wel toch ook wat diep. De komende dingen. Kijk. Veel uitleggers die denken bij de komende dingen aan de laatste dingen. Aan de openbaringen zoals Johannes die, omdat dit staat in het evangelie, Jezus die zegt dit in het evangelie naar Johannes. Dus men verbindt dat aan de openbaringen die Johannes op Patmos krijgt en heeft beschreven in het boek Openbaring. Maar Jezus die geeft hier een belofte aan alle discipelen. Hij spreekt niet alleen tot Johannes. En daarom denk ik bij deze woorden eerder aan de dingen, de komende dingen, de dingen die op het punt staan te gebeuren. Ta ergomena. En waarom? Deze term, de komende dingen, ta ergomena, het lijkt zo gewoon en zo eenvoudig, maar het komt maar 2 keer voor in het hele Nieuwe Testament. Hier, in Johannes 16 vers 13 en in Johannes 18 vers 4. Johannes 18 vers 4, waar Jezus de soldaten in de hof van Gethsemane ontmoet. En daar staat dan, Jezus dan, wetende al de komende dingen over hem, kwam naar voren en zei tot hen, wie zoekt u? Dus die komende dingen, het gaat dan niet over een verre toekomst. Het gaat over de dingen die op het punt staan te gebeuren. En alleen al in het evangelie naar Johannes lees je 4 keer dat Jezus wist wat er met hem ging gebeuren. Wat er met hem zou gaan gebeuren. En op die wijze heeft Jezus dat ook beloofd aan zijn discipelen. En zo wordt het ook in de vroege kerk, gaat dat door. Zoals we hier zien nu bij Polycarpus. Dan gaan we naar de derde apostolische brief, de Didache. De Didache, ofwel de leer van de 12 apostelen. Dat is een geschriftje, geschreven rond 100 na Christus. tussen 100 en 120 waarschijnlijk, geschreven in Syrië. En dat geeft ons ook inzicht ook in de vroegchristelijke profetie. Dat geschrift wil laten zien hoe de opdracht die Jezus aan de apostelen gaf, gaat dan heen. Maakt al de volken tot mijn discipelen. Hoe die opdracht uitgevoerd moest worden. Het is een geschriftje van 16 korte hoofdstukken. En 3 van die hoofdstukken, die gaan over het functioneren van profeten en profetieën. Dat is een behoorlijk groot gedeelte. Dat heb ik hier nu niet allemaal afgeprint, maar dat kan wel, dat kun je zo vinden op internet allemaal, die teksten, dat is mooi. Het gaat in de didache over rondreizende profeten. Dat blijkt uit opmerkingen als: ieder die komt in de naam van de Heer, die moet ontvangen worden. Of op een andere plek: indien hij die bij u komt op doorreis is, help hem dan zoveel u kunt. Het is opmerkelijk dat de profeten in Syrië, want dit is Syrië, trouwens wat Martien net voorlas, betrof ook Antiochië. Dus al heel vroeg in Syrië is dit toch wel een bekend verschijnsel. We zitten hier bij de Didache ook in Syrië. De profeten stonden in Syrië in de vroegste tijd in heel hoog aanzien. Hoger dan de oudsten en de diakenen. Daar kom ik straks nog op terug. De gelovigen, staat er in dit boekje, die moeten een profeet onderhouden als hij zich in de gemeente wil vestigen. En vervolgens krijgt hij dan de tienden van de gemeente. En pas als er geen profeet aanwezig is, mogen de tienden naar de armen gaan. Ze gaan altijd eerst volgens deze gemeenschap naar de profeten. En op een andere plaats staat: minacht hen, dat zijn hier de oudsten en diakenen, minacht de oudsten en diakenen niet, want zij zijn geëerd bij u, evenals de profeten en de leraren. Kijk, en dan proef je hoe het in deze tijd zit. De rondreizende profeten en leraren, die werden heel hoog gewaardeerd. En die oudsten en die diakenen, die hadden nog niet die waardering, kregen nog niet die waardering van de gelovigen. En worden hier opgeroepen om dat de gelovigen wel, dus de oudsten en de diakenen, ook die waardering geven. Nou, dan over hoe spreekt dan een, volgens de Didache, hoe spreekt een profeet? Een profeet is volgens de Didache iemand die in of door de geest spreekt. En pneumatie. Dat is het kenmerkende van een profeet. Hij spreekt direct vanuit het hart, door de geest geïnspireerd. Verder in de Didache lees je niet hoe dit profetisch spreken te herkennen is. Blijkbaar was dat overbodig in deze vroege tijd om dat uit te leggen, hoe dat nou begrepen kon worden, dat hier sprake was van een profeet. Op een andere plek, zoals we net lazen bij Ignatius, daar wordt met stemverheffing gesproken. Of, dit is de enige keer dat ik Agabus dan inderdaad aanhaal, bij Agabus, Handelingen 21, Agabus die zegt: zo spreekt de geest. Nou, dan is het duidelijk, dat is de bedoeling, de geest die spreekt. Inhoudelijk zijn er in de Didache slechts 2 profetische uitspraken opgetekend. In 11 vers 9 en in 11 vers 12. Nou ja, versen, het zijn meer pericopen. Maar in 11:9 lezen we dat een profeet een liefdesmaal laat aanrichten. Dat ging altijd in de vroege kerk als het avondmaal gecombineerd met een echte maaltijd. Dat was een liefdemaal. En op die andere plek in 11:12, daar zegt de profeet dat er geld gegeven moet worden aan de behoeftigen, aan de armen. Dus dat zijn de 2 boodschappen die opgetekend staan. Ook hier dus geen leerstellige openbaringen, maar openbaringen die aangeven wat op dat moment voor het gemeenteleven van belang is, voor een goed verloop van het gemeenteleven. We gaan naar het volgende geschrift. De herder van Hermas. Hermas was een voorganger in Rome tussen 100 en 150 na Christus. En daar heeft hij ook in Rome, hij heeft de nodige visioenen gehad. En dat heeft hij allemaal in dit boek opgeschreven. Maar daar staan ook allerlei andere dingen in. Veel opdrachten. Het is eigenlijk meer een brief van hem ook aan de gemeente. Maar hij heeft zelf ook de nodige openbaringen gehad en die heeft hij ook opgeschreven. Want die herder, dat is, daar krijgt hij die pastor, daar krijgt hij de boodschappen van. Goed, daar kan ik nu allemaal niet op ingaan wie dat is, maar dat is een hemeling. Evenals Ignatius trouwens, dat is wel opmerkelijk, dat tussen hebben we Ignatius gehad en hier hebben we Hermas. Zij noemen zichzelf geen profeet. Maar ze ontvangen wel veel profetische boodschappen door middel van visioenen en openbaringen. Dat deze broeders zich geen profeet noemen, dat zal ermee te maken hebben dat ze, dat de naam eigenlijk, dat het hier eigenlijk meer gaat over gemeenteprofetie. De profeten die worden niet met naam en toenaam genoemd. En daarom zij zelf ook niet. Zij noemen zichzelf ook geen profeet. Wat we in de herder van Hermas lezen, en dat noemen wij dan nu vandaag gemeenteprofetie. Dat houdt in dat gewone gelovigen in de samenkomst, vervuld met de Heilige Geest, een woord kunnen doorgeven wat er op hun hart ligt. We lezen daarover met name in hoofdstuk 11 van de herder van Hermas. Er zijn drie onderdelen in dat boek. En dit is het onderdeel Entolai, geboden. En daar in hoofdstuk 11, daar wordt gezegd van de profeet dat hij alles spontaan spreekt. Mandata, geboden 11, vers 3. Dat hij alles spontaan spreekt. En even verder lezen we in Mandata 11, 8. Ook spreekt de Heilige Geest niet wanneer hij, de profeet, hem wil laten spreken. Maar alleen dan spreekt hij, dus de geest, wanneer God zelf wil dat hij spreekt. Nee, ik bedoel, hij, dat is die profeet. Dus ook spreekt de Heilige Geest niet wanneer hij, de profeet, hem wil laten spreken. Maar alleen dan spreekt hij, dus de profeet, wanneer God zelf wil dat hij spreekt. Dat is heel belangrijk. Want, en dan, wat er daarna komt, dat is de mooiste beschrijving van gemeenteprofetie in de eerste helft van de tweede eeuw. Dat was de conclusie van mijn leermeester professor Jannes Reiling. Helaas al lange tijd overleden, veel te jong overleden. En helaas heb ik ook veel te laat onderkend dat hij met deze dingen bezig was. Dat wist ik helemaal niet. Dit is zijn proefschrift. Hij is daarop gepromoveerd. Hij promoveerde voor de tweede keer. Eerst als klassicus en daarna als theoloog, als kerkhistoricus op dit thema. De herder van Hermas. En veel wat ik nu zeg, dat komt bij hem vandaan. Wat zegt Hermas hier over het profeteren? Nou citeer ik Mandata 11, paragraaf 9. Wanneer nu iemand die Gods geest heeft naar een samenkomst gaat van rechtvaardige mensen die geloof hebben in de geest van God, en uit de samenkomst van die mensen stijgt een gebed op tot God, dan vervult de geest die in hem is die persoon. En wanneer hij vervuld is met de Heilige Geest, spreekt hij tot de menigte zoals de Heer wil. Einde citaat. Hermas die begint met wanneer nu iemand die Gods geest heeft naar een samenkomst gaat. Dus die heeft de geest, die heeft de Heilige Geest, die gaat naar een samenkomst. Daarna zegt hij, wanneer die mens vervuld is met de Heilige Geest, spreekt hij. Dus het vervuld worden met de Heilige Geest is in de visie van Hermas niet. Dat betekent niet dat die persoon de Heilige Geest niet heeft en pas heeft op het moment dat die vervuld wordt. Nee, het gaat er juist om dat iemand die de Heilige Geest heeft ontvangen naar een samenkomst gaat volgens Hermas en dan door die aanraking van door die vervulling met de Geest gaat spreken. Dus de Geest is continu aanwezig. rustig aanwezig in het leven van een gelovige. En die rustige aanwezigheid van de geest, die maakt het juist mogelijk dat iemand vervuld wordt met de geest op het moment dat dat nodig is. Op het moment dat de Heer dat geeft. Er is nog een tweede belangrijk element in deze woorden van Hermas, namelijk als hij zegt, wanneer een mens gaat naar een samenkomst van rechtvaardige mensen. Hermas die wijst namelijk het profeteren in het geheim, Mandata 11:8, af. Het profeteren, later noemt hij dat het profeteren in een hoekje van de samenkomst, Mandata 11:13. Tot een privé groepje gelovigen. Dat wijst hij pertinent af. Daar is hij heel duidelijk in. Ik denk dat iedereen die ervaring heeft met het profeteren in de gemeente. En ik loop al, ik weet niet hoe lang, vanaf 1972. Heb heel lang meegelopen in allerlei pinksterachtige dingen en kerken en gemeenten. En ik heb hele goede mooie dingen gezien, maar ook heel veel humbug gezien en extremisme. Ik begrijp heel goed, en ik vind het mooi om te lezen, dat iemand als Hermas, begin tweede eeuw, was blijkbaar al hetzelfde aan de hand. Hij begrijpt dit, hij wijst dit af. Dit moet niet gebeuren. Dan krijg je kliekvorming, dan krijg je mensen die het met elkaar eens zijn en hetzelfde belang zien. Hij wijst dat af. De ware profetie, zegt Hermas, die klinkt in het midden van de gehele verzamelde gemeente. De profetie heeft de hele gemeente nodig om goed te kunnen functioneren. De Heilige Geest is permanent aanwezig in de gemeente, in alle gelovigen. En die aanwezigheid van de Geest maakt de een geschikt om te spreken en maakt de ander geschikt om te bidden. Die twee gaan volgens Hermas samen op. Het spreken van de profeet, en die profeet is een anonieme gelovige, gebeurt als de voltallige gemeente in gebed is tot de Heer. Het gebed van de gemeente opent de weg voor het aanraken van de harten en het spreken van sommigen door de geest. De geest vervult één van hen, die dan woorden spreekt zoals de Heer wil. De gemeente en degene die spreken hebben dezelfde gave van de geest. En daarom kan elk, volgens Hermas, elk lid van de gemeente gekozen worden om met de geest vervuld te worden of door de geest te spreken. Dan staan er ook een twaalftal profetieën in de herden van Hermas, met naam en toenaam genoemd. Daar zien we weer hetzelfde als wat we al zagen bij Ignatius en Polycarpus. David Ohm, dat is een Nieuw Testamenticus uit Amerika. En die heeft heel veel boeken geschreven, onder andere ook over de openbaring van Johannes. Drie dikke delen, maar daar gaat het nu niet om. Hij heeft ook een boek geschreven over de profetische teksten tussen 70 en 200 na Christus. En hij vindt in de herden van Hermas dus 12 profetieën. En ik wil er een paar, ik heb er een paar opgeschreven, die lees ik nu voor. Eerste, volhard dan jullie die gerechtigheid doen en twijfel niet. Op een andere plaats, daar een tweede keer dat er geprofeteerd wordt, dan wordt er gezegd, luistert nu naar mij en hebt vrede onder elkaar, bezoekt en helpt elkaar en neem het geschapene van God niet alleen aan, maar deelt van de overvloed ook uit aan de behoeftigen. Visioenen 3, 9, 2. En ik heb nog een profetie hier opgeschreven. Die staat daar ook in. Over de leiders van de kerk. Nou, dat ligt er niet om. Dus moet je even voorstellen. Je zit in een samenkomst. En er is een gebed gaande. En de dienst is gaande. En dan staat er dus iemand op. En die spreekt dan deze woorden. Nu spreek ik tot jullie die aan het hoofd van de kerk staan en die vooraan zitten. Wees niet als de gifmengers. De gifmengers dragen hun eigen gif in dozen bij zich, maar jullie dragen je gif en het venijn in je hart. Jullie zijn verstokt en willen je hart niet reinigen. door met zuiver hart op hetzelfde bedacht te zijn, ten einde barmhartigheid te ontvangen van de grote koning. Let er dan op, kinderen, dat jullie onenigheden je nooit beroven van het eeuwige leven. Hoe willen jullie uitverkorenen van de Heer opvoeden, als je zelf geen tucht kent? We voelen wel aan dat dit heftig aankomt, hè, zoiets. On, die concludeert dat van de 12 profetieën in dit geschrift, die liggen allemaal op het vlak van de parenese. Parenese wil zeggen woorden die oproepen tot bemoediging, tot verandering, tot een goede christelijke geloofswandel. Dat is parenese. Komt het Nieuwe Testament ook heel veel voor. Paulus is er ook voortdurend mee bezig om de broeders en zusters te sturen, op te roepen tot het goede leven door de geest, het goede leven in het, van het volgen van Jezus. Dus geen enkel van deze 12 profetieën was ook leerstellig van aard. En nu over die andere, om die bespreekt 107 van dit soort profetische uitspraken, tot aan 200 na Christus, en buiten het Nieuwe Testament. En er zijn er hooguit 2 of 3 van de 107 die leerstellige openbaringen bevatten. Mogelijk 1 in de Ode van Salomo, die heb ik ook nagelezen. Ik vind hem discutabel. 2 bij de Montanisten. En die zijn inderdaad wel duidelijk, ja. Een van de profetessen van Montanus, Maximilla, die profeteert dat er na haar geen enkele profeet meer zal komen, want de Heer die komt terug. Dus dat is wel duidelijk, dat is dan leerstellig en dat is ook niet uitgekomen, dus ja. Maar dat was inderdaad dan een nieuwe leerstelling. En dan die andere was over Peipusa, is ook heel erg bekend, dat het koninkrijk van God zou neerdalen ergens in Klein-Azië, dus waar zij woonden. Maar nu, nou mag dat dan fout zijn, maar het is toch wel typerend voor de Latijnse kerkvaders en voor de westerse theologen daarna, dat deze 2 uitschieters bij de Montanisten de enige profetieën zijn die in onze kerken, in de westerse traditie, bekend zijn. Die andere 105 niet, de goede niet, deze 2 die over de streep gaan, wel. En hiermee bepalen deze, zeg maar, de westerse theologen tot op de dag van vandaag, bepalen zij het foutieve beeld dat er in onze kerken bestaat ten aanzien van het profeteren en de profetie. Dat is een feitelijkheid. Nu gaan we naar echt of onecht. Naar vals of waar. Want dat is een van de belangrijkste dingen waar wij mee zitten. Van wat is waar en wat is niet waar. Het gaat niet alleen over de... Ik heb nu duidelijk gemaakt dat de inhoud van de profetie dus sturend sturend van aard is en niet leerstellig. Maar nu, dan is het ook belangrijk van als er iets gezegd wordt door de geest, wat is nu waar? En we hebben ook de vraag van hoe zit het met gezag van profetieën, van profetische uitspraken? Hebben die hetzelfde gezag als de oud-testamentische schriftprofeten? Nou, in de tijd van de apostolische vaders, dus tot 150 na Christus, krijgt dit punt, het onderscheid tussen echt en onecht, heel veel aandacht. Hier staat of valt namelijk mee de boodschap van de profeet. En hoe kunnen nu echte en onechte boodschappen onderkend worden? Wanneer spreekt een profeet uit zichzelf en wanneer spreekt hij uit God? Zowel in de Didache als in de Herder van Hermas, die brief van Hermas, gaat er uitvoerig op in. Er zijn in de vroege kerk 4 criteria bekend, die heb ik ook even opgeschreven voor jullie. Ten eerste de leer die iemand verkondigt, dat zie je ook in het Nieuw Testament. In de brieven van Johannes wordt dat heel duidelijk aangezet. 2, of de profetie wel of niet in vervulling gaat, dat is zelfs al door Mozes genoemd. 3, de levenswandel van de profeet. En 4, het onderscheid van de geest die in de profeet werkt, dus de gave van onderscheid. Waar Paulus het over heeft in 1 Korinthe 12. Deze 4 Van deze vier vind je de eerste twee eigenlijk bij de apostolische vaders niet. Dat de profetie in vervulling gaat, komt daar niet voor. Het is ook zo, het gaat ook niet met heel weinig over voorspellingen. En het gaat ook helemaal niet over leerstellingen. Dus dat eerste criterium speelt geen rol. Dat tweede criterium bedoel ik. En dat eerste criterium, dat is wel duidelijk, maar dat is ook niet aan de orde. Omdat deze profeten allemaal wel de gewone leer die door de apostelen werd verkondigd, wel onderschreven zullen hebben. Maar het derde criterium krijgt heel veel aandacht van de levenswandel van de profeet. Dat krijgt alle aandacht. Het gedrag van de profeet, zegt de didache, moet overeenkomen met de leer die hij verkondigt. Nou citeer ik uit Didache 11:8. Niet ieder die in de geest spreekt, is een profeet. Dit is alleen het geval als hij de levenswijze van de Heer volgt. Uit hun levenswijze kan men de ware en de valse profeet leren kennen. Op een andere plaats lezen we in de Didache: iedere profeet die de waarheid leert, maar die niet in praktijk brengt, is een leugenprofeet. En er worden heel belangrijke dingen gezegd over de onbaatzuchtigheid. Dus ook levenswandel. Zo stelt de Didache dat als een profeet zegt dat er een liefdemaal gehouden moet worden voor hem, dan is het een leugenprofeet. En dat is ook het geval als hij om geld vraagt. Dat is duidelijk. En toen dacht ik bij mezelf al, nou, moeten wij als Westerse kerk nu toch niet eens in de spiegel kijken? Het is voor deze vroege broeders dus duidelijk dat als een prediker om geld vraagt, dat het een leugenprofeet is. Het is ik weet niet anders als het is normaal in onze kerken dat je om geld vraagt. Of in ieder geval het krijgt. En je heel vreemd opkijkt als je het niet krijgt.
Ja, maar wordt het niet bedoeld dat als ik geprofiteerd dat ze hun geld moet geven?
Natuurlijk.
Ja.
Natuurlijk.
Dat is niet zo normaal om te kijken. Het komt ook voor.
Maar zo makkelijk kunnen we dat niet oplossen. Dat het alleen voor de profeten geldt. Profeten zijn mensen die een boodschap brengen. Nee, maar we praten er straks over. Dat is wel een goed onderwerp. Een heel goed onderwerp. Hermas die benadrukt dus het criterium van de levenswandel. In de ware profeet zie je de vrucht van de geest. En dan zegt Hermas verder dit. Wie de geest van boven heeft, is nederig. Is rustig. Is zachtmoedig. Hij onthoudt zich van alle kwaad en van een ijdel werelds verlangen. En hij gedraagt zich als de minste van alle mensen. Mandata 11:8. De valse profeet, zegt Hermas, die heeft ambities. Hij verhoogt zichzelf. Hij wil vooraan zitten. En het ergste is, hij neemt een beloning aan voor zijn profetieën. Ja, doe het ermee. Het is gelukkig niet de Bijbel, dus we mogen er gelukkig anders over denken. Ja, dat is wel handig. Dat maakt het enorm vrij vanavond, dat we niet gebonden zijn aan deze dingen. Het zijn ook maar broeders, hè? Ja. Het gedrag in de samenkomsten. Hermas die gaat verder. Niet alleen het gedrag van de profeet, de levenswijze, maar ook zijn gedrag in de samenkomst. Daaraan is te zien, zegt Hermas, of iemand een ware of een valse profeet is. Of iemand goed of slecht is. En hoe doet je dat? De leugenprofeet, zegt Hermas, die mijt rechtvaardige mensen. Maar hij trekt op met twijfelaars en halfslachtigen. En een belangrijk detail wordt er dan toegevoegd. Hij profeteert voor hen in een hoekje van de samenkomst. De samenkomsten van de leugenprofeet, zegt Hermas, die zijn voor zijn volgelingen, voor de leugenprofeet en zijn volgelingen, die samenkomsten zijn privé. Maar de ware profetie, die gebeurt, zoals we al zagen, te midden van de voltallig verzamelde gemeente. Ook een ander heel belangrijk element, vindt Hermas, is dat de leugenprofeet, die geeft antwoord aan mensen die hem vragen stellen. Dus die kun je bevragen, die profeet. Daarmee pretendeert de beste man dat hij de profetische gaven tot zijn beschikking heeft. Hij kan die dan blijkbaar gebruiken wanneer hij het wil, want je kunt hem bevragen. Dan moet Hermas niets van hebben. De ware profeet, Mandata 11, 9, zegt Hermas, de ware profeet spreekt niet wanneer mensen dat willen, maar op het moment wanneer de Heer dat wil. En dan gaat Hermas nog verder, want ik vind het is heel interessant. Dat, maar goed, Reiling heeft er dus ook een heel boek over geschreven. Het is uniek voor Hermas, is het criterium, het vierde criterium, de gave van onderscheid, hoe die plaatsvindt. Om de geest van de profeet te onderscheiden. De ontmaskering van de leugenprofeet, die beschrijft Hermas als volgt. Ik lees het voor. Wanneer, het gaat over de leugenprofeet, hè? Wanneer hij komt in de samenkomst vol met rechtvaardige mensen, die de geest van God hebben, en een gebed stijgt van hen op, dan wordt die man hol, kenos, leeg, zonder inhoud. En de aardse geest vlucht uit angst van hem weg en die man verstomt en wordt geheel verpletterd omdat hij niets kan zeggen. Zo vergaat het de leugenprofeet, volgens Hermas. En dat vind ik erg mooi. Hij is de enige onder de apostolische vaders die dus de beoordeling van de profeet kent op het moment van profeteren. Want nogmaals, dat van komt het uit of komt het niet uit, ja, dan is het onheil al geschied natuurlijk. En dan je moet soms heel wat jaren wachten voordat er iets uitkomt. Nee, Hermas die zegt daar wel wijze woorden over. Dat vind ik heel, heel mooi. Dat onderscheiden van de geesten, dat moet de toets op basis van de levenswijze aanvullen. Dus de levenswandel is niet een doorslaggevend criterium, zegt hij. Het gaat erom welke geest door de profeet spreekt. En zelfs als de geest, dat is even niet Hermas nu, maar dat zeg ik, zelfs als de geest de prediking bevestigt met wonderen en tekenen, dan dat is een heel belangrijk gegeven in de vroege kerk, dat lees je heel veel, dat de prediking bevestigd wordt door wonderen en tekenen, maar dat is niet een toereikend criterium voor echte en onechte profetie. Want ook leugenprofeten doen wonderen, zegt Jezus in Matthäus 7, vers 15 tot 23. Ook leugenprofeten doen wonderen, kunnen wonderen doen. Het brengt niet de ware aard aan het licht van de geest die zich openbaart. Alleen de Heilige Geest zelf kan de onderscheiding van geesten geven. Dus als iemand vervuld met de geest een profetie uitspreekt, dan is er sprake van iemand die op dat moment geheel bepaald wordt door de geest. Zo iemand die kan niet door anderen beoordeeld worden in wie de geest op dat moment niet zodanig in die mate werkt. Lees het Paulus op na in 1 Korinthe 2 vers 15. En Irenaeus die spreekt daar ook over, maar Irenaeus behandel ik hier niet, want die is van een latere tijd. Maar het is wel een gegeven zoals deze broeders dat zien. De enige toets die kan plaatsvinden is door een ander geestvervuld gelovigen. Of een gemeenschap van geestvervulde gelovigen. Zo spreekt Hermas erover. Dit komt heel erg overeen met wat Paulus zegt in 1 Korinthe 14 vers 24 en 25. Ik lees het nog een keer. Maar als allen profeteren, zegt Paulus, en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond, het verborgene van zijn hart komt aan het licht, en hij zal zich ter aarde werpen. Eigenlijk even krachtig als wat Hermas zegt over die leugenprofeet, maar hier, gelukkig, gebeurt hier het iets anders. Deze persoon die werpt zich ter aarde, gaat God aanbidden en belijden, dat God, en hij belijdt dat God inderdaad in uw midden is. Zo krachtig kan het werken. En Hermas had daar dus ook weet van. Maar dan met die leugenprofeten die hard wegrennen. En in 1 Korinthe 14 vers 29. Van de profeten mogen er 2 of 3 het woord voeren. En de overigen moeten het beoordelen. Er moet altijd toetsing plaatsvinden. Die aandacht voor het toetsen van de profetieën in de vroege kerk is heel opmerkelijk. Zo opmerkelijk omdat je namelijk in het Oude Testament dat helemaal niet zo krachtig vindt. Helemaal niet. Er is een groot verschil tussen de vroegchristelijke profeten en de Oud-Testamentische schriftprofeten. Nu zijn we aan het eind gekomen van die inventarisatie wat je over profetie kunt zeggen. Maar nu nog de lijnen naar het leergezag en naar het instituut. Het functioneren van de gave van de profetie is dus springlevend in de vroege kerk, in de 2e eeuw. Daar is geen twijfel aan. Het onderscheid met de Bijbelleraar is ook duidelijk. Een Bijbelleraar die leert vanuit de schrift en de profeet spreekt vanuit zijn hart, door de geest geraakt. Op het moment wanneer God dat wil. Wat betreft het gezag van het profetisch spreken, is duidelijk dat de profeet geen concurrent was van het gezag van het woord van Christus en de apostelen. Helemaal geen concurrent, want de profeet die brengt helemaal geen nieuwe leerstellingen. Hij geeft alleen sturing aan het gemeenteleven. Ze hebben ook niet hetzelfde gezag als de Oud-Testamentische profeten. Dat gezag wat bij het Oude Testament de schriftprofeten hebben, is in het Nieuwe Testament voorbehouden aan Jezus Christus en aan de prediking van de apostelen. Zoals Paulus zegt, het woord van de Heer en de prediking van apostelen en ooggetuigen. Die verkondiging is voor ons opgetekend in de evangeliën en de brieven van het Nieuwe Testament. Dat is het gezaghebbende woord. Dus de apostelen hebben het gezag van de Oud-Testamentische schriftprofeten en die profeten in het Nieuw Testament, dat gezag is van een andere orde. Ook hun boodschap is van een andere orde. Een profeet, nogmaals, die legt de vinger op de zere plek. Hij spreekt het juiste woord op het juiste moment. Hij onthult zaken die met de natuurlijke ogen of de natuurlijke zintuigen niet direct zichtbaar zijn. En daarom zijn de profeten in de vroege kerk, dat zijn soort geestelijke coaches die op een dynamische wijze sturing geven aan het gemeenteleven, geïnspireerd door wat God op hun hart legt. En daar trekken ze stad en land voor af om de gemeentes te bemoedigen en te sturen en te zeggen die kant uit, die kant uit. En ook te vermanen en te openbaren als de leiders gewoon helemaal verkeerd bezig zijn. Eigenmachtig bezig zijn, alles naar zich toe trekken. Heersend bezig zijn. Die worden ontmasterd door die rondreizende profeten. Dus dan blijft alles mooi in balans. Door het woord van de profetie blijft de opgestane Jezus door zijn geest spreken in de vroege kerk. En blijven de gemeenten sturing ontvangen en de gelovigen worden ook geleid in hun reis door het leven. Tot slot een paar... Ach ja, kan nog niet. Gelukkig. Tot slot een paar opmerkingen over de kerk als instituut en de profeten. Die relatie. In de 2e eeuw wordt er heel hard gewerkt aan de kerk als organisatie. Of instituut. En wel, een instituut, een organisatie onder het gezag van de bisschop en het presbyterium, de oudste raad. Dat proces is opgestart door Paulus, zoals wij hebben gelezen, zoals we kunnen lezen in ieder geval, in de brieven aan Timotheus en Titus. Paulus die stuurt hen naar Efeze en naar Creta, met het oog op de eenheid van de kerk. En Timotheus en Titus die hebben daar een begin mee gemaakt, met het aanstellen van opzieners, episcopos, even later gaat men dat, anderen noemen dat bisschop, maar ze zijn erheen gegaan voor het aanstellen van opzieners en oudsten over een stad of een streek. En daar leest men ook altijd overheen. Dat is zo jammer. Dan krijg je zo'n vertekend beeld. Titus 1 vers 5. per stad of per streek worden er gebied, worden er oudsten aangesteld. En komt er een opziener. Dat was wat Paulus, mee voor ogen had, waar hij mee bezig was. En die organisatie die zet zich in de tweede eeuw door. Dat zien we bij Ignatius heel sterk. Heeft er ook heel veel aandacht aan besteed aan die eenheid van de kerk. En, aan, en dan krijg je dus in begin tweede eeuw dat bisschoppenmodel van de kerk. Met één bisschop en een oudste raad. En die beheren een bepaald gebied. Die gaan over de geloven in een bepaald gebied. Een stad of een streek. Dat is de parochiale kerkstructuur zoals de Rooms-Katholieke kerk die vandaag de dag nog steeds kent. Die is heel oud. We zien dat in de brieven van Ignatius en de Didache. Daar lezen we dat het de nodige moeite heeft gekost om het gezag van die oudsten en van die diakenen goed voor het voetlicht te brengen. Om de gelovigen duidelijk te maken, je moet deze mensen respecteren. Je ziet in die brieven dat dat moeite kost. De mensen, de gelovigen hadden meer respect voor door God geroepen profeten en leraren dan voor door mensen aangestelde bisschoppen en oudsten. En ik moet u eerlijk zeggen, ik kan dat heel goed begrijpen. Ik kan dat heel goed begrijpen. Maar, wil niet zeggen, wij moeten natuurlijk wel zo wijs willen zijn als Paulus. Ik ben ervan overtuigd dat Paulus een balans voor ogen had. Enerzijds leert hij heel duidelijk de gelovigen als het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus waar verschillende gelovigen verschillende gaven hebben. En verschillende bedieningen hebben. En die bedieningen die worden uitgedeeld niet zoals mensen dat verkiezen. Zegt Paulus in 1 Korinther 12 vers 11. Maar zoals de geest het wil. Daar komt geen aanstelling aan te pas. Het zijn dan ook geen oudsten, het zijn ook geen diaken, het zijn geen bisschoppen. Het zijn mensen met een bediening. Die worden niet door mensen verkozen, die worden door God aangesteld. Anderzijds zien we dat Paulus de eenheid van de kerk zodanig belangrijk vindt dat hij dat die bewaard blijft tussen al die gemeenschappen en kerken. In de Romeinen hoofdstuk 16 kun je zien dat er al zo 8, 9, 10 van die huiskerken waren in Rome. En zo zal het in Efeze en andere steden ook geweest zijn. Werkelijk waar. Het is beslist niet zo dat er maar één huiskerk was rond 100 na Christus. Er waren heel veel. In Jeruzalem waren er minstens een 100, 150 huiskerken in de eerste eeuw. Goed, daar om die eenheid te bewaren, stuurde Paulus, Titus en Timotheus op pad om die opzieners en die oudsten aan te stellen. Nou, hoe is het nu verder gegaan? Uit het verdere verloop in de kerkgeschiedenis, dan weten we dat die balans helaas is verdwenen. De bisschoppen en de theologen die zijn het beeld gaan bepalen. En de rondreizende, door God geroepen profeten en leraren, die moesten het veld ruimen of toetreden tot het instituut. Eén van beide. Nou, mijn gebed is in ieder geval dat van Paulus. Dat de balans van Paulus, de balans die Paulus kenmerkt, dat die balans weer terugkomt in onze kerken. En dat is een balans naar twee kanten. Enerzijds dat wij ons openstellen voor de gaven van de geest en de bediening van door God geroepen mensen. Anderzijds een erkenning van de eenheid van de kerk. En die eenheid van de kerk betekent een wederzijdse erkenning van de verschillende kerken in een bepaald gebied. Parochie. Een bepaald gebied. En die eenheid moet daarin blijken, zegt Paulus, dat er een oudstenraad is die verantwoordelijk is voor alle gemeenten in die stad of die streek. En dat betekent, in onze tijd betekent dat gemeenten van alle denominaties in een bepaald gebied of stad. Pas als die oudstenraad er is, die gezamenlijk beheer heeft over alle kerken in een bepaalde stad, kunnen wij zeggen dat we de boodschap van Paulus begrepen hebben. Al zolang wij dat niet doen, dan hebben we het allemaal niet begrepen. Dan moeten we 1 Korinthe 2 lezen en dan zien we hoe Paulus daarover spreekt, over die verdeeldheid van kerken. Dit is de Bijbelse norm, voor minder mogen wij niet gaan. Amen.
Nou, dank voor deze mooie inleiding, zeg ik even. En dan is er nu tijd om wat eerste vragen te stellen tot 8:15. Dan gaan we even een kleine koffiepauze houden en dan komen we weer terug. Maar het is altijd erg leuk om de eerste vragen even te laten gaan, zeg ik. Dus, wie wil de eerste vraag stellen?
Het woord Montanus, Montanisten, dat ken ik helemaal niet. Wat is dat?
Ja, dat was ook ik noem het een opwekkingsbeweging in de tweede helft van de tweede eeuw. Tertullianus die is daar waarschijnlijk ook een hele tijd bij geweest. En dat is een van de belangrijkere kerkvaders. En, maar ja, die hebben dus door deze twee profetieën die over de schreef gingen, zijn die heel negatief in de belangstelling gekomen. En eigenlijk door de grote kerk afgeserveerd. Maar je moet het meer zien als een opwekkingsbeweging die tegen de enorme opkomst van het instituut, zij probeerden om dus die dynamische kerk te bewaren en om die rondreizende profeten en leraren, om die te behouden. En daar hadden zij er dus heel veel van. Maar ja, dan hoeft er maar één tussen te zitten die dus misprofiteert. En dan krijgen ze allemaal de klappen. Dus die zijn helemaal afgeserveerd. Maar ik zie het als een opwekkingsbeweging, ja. Montanus.
De tweede vraag.
In de laatste 70 jaar is in de protestantse kerk in Nederland zijn er twee profeten geweest die de publiciteit hebben gehaald. Dat waren dominee Leenhouts en dominee Geuze. Maar die hebben geprofiteerd van achter het bureau.
Ja.
Als u de criteria aanlegt van de herder van Hermans, hoe staat u dan daar tegenover?
Dat u mij, ik vind het ook eigenlijk dat u met u aanspreekt. Maar...
Ah.
Nee, ik ga me daar niet over uitlaten. Kijk, wat ik vanavond doorgeef, het mag duidelijk zijn dat ik het met een redelijk enthousiasme heb gedaan.
Ja,
maar ik ga niet oordelen over anderen die het anders doen. Er gebeurt heel veel anders dan vroeger. En ik zou dan zelf dus niet beginnen bij het oordelen van de profeten, maar ik zou zelf niet beginnen bij het oordelen van het instituut. Want daar hebben we heel veel van. Dus dan kunnen we beter daar beginnen, volgens mij, dan dat we bij die enkele profeet die we hebben, dat is een soort muis in een kasteel, als we die nu nog gaan op zijn kop trappen, ik denk niet dat wijs is. Tenminste, ik voel me niet geroepen om me daarover uit te laten. Dominee Geuze, die ken ik wel persoonlijk. De MD Geuze, hè? Ja, die heb ik wel eens aan de telefoon gehad. Maar dat is ook...
In die tijd, begin jaren 80?
Nou, wel al... Nee, toen niet, denk ik. Nee, niet begin jaren 80. Nee, later. Een jaar of 10, 15 geleden.
Toen was ze in de provincie al bekend, hè? Over samenwerking.
Oh ja. Ja, maar ik heb dat niet zo gevolgd. Ik zit een beetje... Oh. Ik heb dat niet gevolgd. Ik zit bij een ander segment.
Die profetie was er hier
in
de
lokale, dat is toch wel interessant.
Ik probeer het ook wel, maar wat er in het dorm gebeurt, ben ik aardig van het.
Oké, dan. Even één moment, ik denk dat hier nog iemand was die één van jullie twee.
Maar sorry, maar ik sta toch een beetje naar beveiliging.
Nee,
beveiliging de andere.
Dus, Mark Peters.
Ja, even een aanvulling daarop wat zich door dominee Leenhouts in 1948 geloof ik. Een aantal jaar geleden heeft een broer een proefschrift erover geschreven. Dit is bij een werk. En dat is wel heel interessant om daar... Ja.
Maar dat is zo'n pil, hoor.
Ja, dat is een dikke pil, maar dat gaat erg... Die probeert die profetie te toetsen. En die gaat ook in op de geschiedenis van profetie door de eeuw heen. Dus echt, voor die interesse in de profetie is dat boek. Echt een heel...
Het is alleen te downloaden via een Zuid-Afrikaanse site van Nieuwburg.
Ja, voor mensen kun je wel krijgen hoor.
Ik wil nog wel iets over zeggen. Dat ik niet, ik ben zelf niet enthousiast over het afdrukken van profetieën en over het in boekvorm verschijnen van profetieën. Het is niet voor niks dat de herder van Hermas, die meer gelezen werd dan Paulus, toch niet in de kanon terecht is gekomen. En dan kun je echt, ja, kun echt genieten van de vele visioenen die man gehad heeft.
En dat is natuurlijk ook de Heilige Geest die door hem gesproken heeft. Dus ook. Waarom is het dan toch niet in de Bijbel?
En waarom is het niet in de kamer terecht gekomen?
Wat is daarvan de verklaring dan?
Nou, dat hij niet apostolisch, hij behoort niet bij de ooggetuigen.
Ja.
Maar het boek werd gewoon heel veel gelezen. Maar ik vind het in die zin, houd ik daar niet van uitgeschreven profetie. We hebben een schrift. En als je vanuit, ik ga er vanuit, een profetie is bedoeld voor op een bepaald moment tot een bepaalde groep mensen of een bepaalde gelovige. En nee, van mij, nou goed, van mij hoeft het niet.
Maar... Ja, maar dat is dan één aspect van profetie, maar je hebt, van Leenhuis en Geuzen, dat noem ik dan privé-profetie.
Ja.
Je hebt parochie-profetie. Dat is voor een kerkelijk gemeente. Je hebt partijprofetie, dat was ook Geuze een beetje voor de hele kerk. En je hebt politieke profetie.
Ja,
die moet uitgeschreven worden natuurlijk. Die moeten we allemaal horen.
Ja, dat is zo. Ja, inderdaad. Ja, die politieke. Ja. Ja, 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 ja. Ja, dat is zo voor de zaak.
Het maakt onthouden.
Ja. Okay. Ja, dat is die boodschap wel, ja. Ja.
Gaan we naar de volgende vraag stellen. Ik hou de klok ook in de gaten onderwijl. Maar ja.
Moet een profeet aan deze vier criteria doen of is één voldoende?
Nee, met die criteria kun je erachter komen of iemand waarachtig spreekt of niet.
Maar een rondreizende profeet kan je toetsen op zijn levenswandel. Die komt een keertje aanwaaien en heeft een profetie.
Ja, maar je kunt wel, dat is ineens wel nooit goed opletten.
Goeie zelf hoor.
Ja,
het leuke is dat Willem Barnard, die heeft een mooie korte one-liner gegeven. Hij zegt, ware profeten zijn voorlichters en valse profeten zijn oplichters.
Ja, dat is een goede one-liner. Ja.
Ja. Maar misschien toch even terug naar de vraag, weet je, wat is daarop...
Nee, maar kijk, één criterium kan al voldoende zijn dat iemand, als iemand zich erg, ja, zich gedraagt als van dat hij de gave van profetie bezit. Het spreekt mij ook aan dat je dus bij Hermas dat hij zegt van ja, als iemand pretendeert dat hij op afroep kan profeteren, ja, dat is dan ook een criterium.
En de profetie die in vervulling gaat, dat kan ook al jaren duren, of niet?
Ja, daarom is dat ook een heel onhandig, dat is een onhandig criterium, daar heb je niet zoveel aan.
Ik had het ook in vorige vragen, zoals genezen en op afdruk.
Ja, precies. Zeker voor die gaven van genezing, als je dat bestaat ook niet voor niks bij die gaven. Het gaat om gaven van genezingen. Waarom meervoud? Nou, daar heeft dokter Kraan destijds hele mooie dingen over geschreven. En ik geloof dat zelf ook werkelijk. Maar ja, alleen mensen die dus wat ervaring hebben, die dus bekend zijn met het fenomeen. Ik geloof werkelijk dat Paulus bedoelde, kijk, die gaven worden je gegeven. Elke keer weer opnieuw. Ja. Als je ze gaat toe-eigenen, nou ja, dan worden het...
Je kunt natuurlijk wel het vertrouwen hebben... die profeet op afroep, dat vind ik dan wel boeiend. Of het vragen stellen was op een gegeven moment een criterium. Van als je vragen aan een profeet kan stellen, dan ja, dat kan niet eigenlijk. En ik denk, ja, maar stel, krijg je profetie. En iemand stelt daarna vraag, dan kan ik toch ook gewoon aan God vragen van hé, weet het, of kan toch, je hebt toch. Je kan een vraag toch stellen aan Gods geest en wie weet, ja, en als God niet antwoordt, niet openbaart, dan moet je zeggen, nee, ik kan dit niet geven, dit moet u zelf met God uitzoeken. Of, maar je vragen stellen vind ik dan wel gelijk een heel erg hard criterium.
Nee, maar wij zitten ook met het punt van, wat is nou precies, wanneer noem je iemand een profeet? Het is niet voor niks dat Ignatius en Hermas zichzelf helemaal geen profeet noemen. En als je dan ook nog beseft dat wij allemaal de Heilige Geest hebben. Mm. Wij gaan allemaal bidden om wijsheid. We gaan allemaal met iemand zitten die een vraag heeft om te bidden. Maar wij noemen ons, tenminste ik niet, ik heb me nog net een profeet. Ik ben nog geen profeet. Mm. En ik vind het toch niet prettig als iemand dat zegt, dat hij een profeet is. Ik persoonlijk hou daar helemaal niet van. Je haalt op. Maar, dus het ligt allemaal... En dan even naar die broeder die vraag stelde over dat... als je spreekt en je vraagt om geld. Kijk, er zijn er heel veel die geloven dat vandaag de dag de prediking... En ik hoop ook dat ze daarin gelijk hebben. De prediking een heel stuk profetische gave is. Want wij doen in de prediking toch meer dan alleen maar de Bijbel nalezen. Dan hoef je niet te preken, dan kun je gewoon lezen. Dat gebeurt ook op veel plaatsen, ook heel goed. Nee, je doet meer. En dat meer is volgens velen een profetische bediening. Dus zo duidelijk is dat niet, dat onderscheid tussen een profeet en een leraar en een gewone gelovige. Want wij zijn allemaal aan het leren op z'n tijd. Met iemand waar we naast zitten. Of aan het spreken.
Dit lijkt mij een mooi moment om nu even naar de koffie te gaan. Hartelijk dank voor jullie inbreng. Er komen heel veel vragen, dat is erg mooi. Laat ons even een kopje koffie doen. 8:30 weer terug.